In de hal van de kerk liggen Russische Bijbels. Graag roepen we u op om na afloop van de dienst één of meerdere exemplaren mee te nemen. Deze Bijbels kunnen, nadat deze door u zijn voorzien van postzegels, verzonden worden. De wijze waarop dit plaats moet vinden is in de wikkel om de Bijbel weergegeven. Aanstaande dinsdag zal de kerkenraad vergaderen. Woensdag is er bijbellezing aanvang 7:45. Komende donderdag is er een ouderenmiddag met aansluitend een broodmaaltijd. De aanvang is om 14:30. Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met de diakenen. Aanstaande zaterdag vindt namens de plaatselijke kerken de verspreiding van de kerstfolders plaats in Middelharnis en Sommelsdijk. De evangelisatiecommissie nodigt u en jullie uit om hieraan mee te helpen. De aanvang is om 9:30 in de Hoeksteen. En dan is er nog een afkondiging betreffende de kerstfeestviering van de jongens- en de meisjesclub. Deze is verplaatst van 22 december. Het wordt nu gehouden aanstaande dinsdag 13 december om 18:00 s'avonds. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 132, het 11e vers. Daar zal ik David door mijn kracht, een horen van rijkdom, eer en macht, doen reizen uit zijn nageslacht. 132, het 11e vers. Psalm 150, het eerste vers, looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En eerst luisteren wij naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij lezen het Adventsevangelie uit de profeet Jeremia. Wij lezen Jeremia hoofdstuk 33, de versen 10 tot en met 18. Jeremia 33, vers 10. Alzo zegt de Heere in deze plaats, waarvan gij zegt, zij is woest, dat er geen mens nog beest in is, in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem, die zo verwoest zijn, dat er geen mens nog inwoner nog beest in is, zal wederom gehoord worden, de stem der vrolijkheid en de stem der blijdschap, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid, de stem dergenen die zeggen, loof de Heere der Heerscharen, want de Heere is goed, want zijn goedertierenheid is in eeuwigheid. De stem van degenen die lof aanbrengen ten huize des Heeren, want ik zal de gevangenis van het land wenden, als in het eerst, zegt de Heere. Zo zegt de Heere der Heerscharen, in deze plaats die zo woest is, dat er geen mens, zelfs tot het vee toe, in is. Mitsgades in al dezelfde steden, zullen wederom woningen zijn van herders die de kudden doen legeren. In de steden van het gebergte, in de steden der laagte en in de steden van het zuiden en in het land van Benjamin en in de plaatsen rondom Jeruzalem en in de steden van Juda zullen de kudden wederom onder de hand des tellers doorgaan, zegt de Heere. Zie de dagen komen, spreekt de Heere, dat ik het goede woord verwekken zal, dat ik tot het huis van Israël en over het huis van Juda gesproken heb. In die dagen en te dien tijde zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. In die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zeker wonen. En deze is die haar roepen zal, de Heere onze gerechtigheid. Want zo zegt de Heere, aan David zal niet worden afgesneden een man die op de troon van het huis Israëls zitte. Ook zal de Levitische priesters van voor mijn aangezicht niet worden afgesneden een man die brandoffer offeren en spijsoffer aansteken en slachtoffer bereiden al de dagen. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is vers 15. Jeremia 33 vers 15. In die dagen en te dien tijden zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Hoe past het ons, Heere, om hier uw aangezicht te zoeken en uw naam te prijzen en te loven? Hoe past het ons om te zeggen, loof de Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid duurt in der eeuwigheid? Heere, u geeft ons daar veel reden toe. En dat is een onverdiend, dat is niet door ons, verdiend. Heere, zoveel goedheid aan ons, terwijl wij tegen u zondigen en overtreden. In de afgelopen week hebt u ons gezien en gehoord. En we belijden u onze tekorten, onze overtredingen, het gebrek wat ons aankleeft. En daar leert u uw volk ook een hartgrondig hekel aan te hebben, aan al het gebrekkige wat nog aanwezig is in het hart van uw kinderen. Heere, wil ons daar indrukken van geven, dat als wij nooit onszelf gezien hebben zoals wij zijn voor uw aangezicht, wilt u het ons dan laten zien, zodat wij ons ook mogen verootmoedigen voor u. Wilt u uw volk en kinderen troosten, wanneer zij zien dat het goede wat zij willen, dat zij dat niet kunnen doen? Heere, wilt u met de majesteit van uw geest in hun harten werken, tot opbouw, tot ja, een opwas in de genade en een toenemen in de kennis van Christus. Breek, Heer, uw kinderen in zichzelf maar af en wilt u uw naam in hun leven verheerlijken. O Heere, wil nog in het midden van ons doorwerken. Wil met uw Heilige Geest nog overtuigingen geven. En wilt u uzelf heerlijk openbaren als de zaligmaker der zondaren. Ook in deze tijd van Advent waarin wij toeleven naar het kerstfeest, laat het toch zo mogen zijn dat het kerstfeest u mag verheerlijken. En dat de diensten die wij hier mogen ontvangen in uw huis tot zegen zullen zijn. Heere, u geeft ons zoveel redenen om u te loven, dat wij met onze zonden en schuld tot u mogen komen. Ja, dat u ons daartoe uitnodigt en oproept. Dat u ons vriendelijk uitnodigt om tot uw Zoon te komen, om het licht der wereld te zien, om het brood des levens te ontvangen, om geleid te worden door deze goede herder, om deel te hebben aan het leven en aan de opstanding. Wat een voorrecht geeft u ons. En zo danken wij u dat wij weer hier in uw huis mogen zijn. Heer, in de afgelopen week hebt u ons bewaard en gespaard. Niemand is door de dood weggenomen en zo willen wij u daarvoor danken. En ook zijn er, voor zover wij weten, geen leden in het ziekenhuis. Heere, we bidden u voor hen die het thuis toch wel wat moeilijk kunnen hebben met hun gezondheid. Hen die speciale medicijnen moeten gebruiken. Zij die in afwachting zijn van een oproep van het ziekenhuis. Of zij die voor bepaalde behandelingen gaan, ernstige behandelingen. Heere, wij dragen hen u allen op. En wij vragen u of u een verhoorder der gebeden wilt zijn. En of u te midden van de nood die er ook is, uw troost wilt geven. Gedenk hen, Heere, die het moeilijk hebben in het gezin, met de opvoeding van kinderen, die bepaalde spanningen doormaken. Wij bidden u of u hen wil troosten, hen wil verlichting schenken en zicht geven op u en op uw wil. Heere, wil toch zo werken dat de vrede die verkondigd wordt met het kerstfeest ook in onze harten mag zijn, in onze gezinnen mag zijn. Heere, wij bidden u om uw genade over ons als gemeente. Zo danken wij u in de afgelopen week, Heere, voor al de gemeentelijke activiteiten die konden plaatsvinden. Wilt u nog geven dat ook de Mars voor het Leven nog een uitwerking zou mogen hebben op ons land en volk en op onze regering? Wij bidden u, Heere, voor onze regering, En geef, Heere, dat uw wetten onderhouden zullen worden. Zo willen wij u danken, Heere, ook voor liefde die uw dienaar en zijn vrouw ook in de afgelopen week hebben mogen ontvangen, ook vanuit de hele gemeente. We zeggen u dank daarvoor, voor de plaats die u ons hier in het midden van de gemeente hebt gegeven. En wij bidden u om uw zegen, uw liefde, uw ontferming, uw genade. Heere, schenk toch genade voor genade in ons midden. De genade van bekering, de genade van vernieuwing, de genade waarin uw naam verheerlijkt wordt, waarin jongeren en ouderen geworpen worden op u en geen ander toevlucht hebben dan u alleen. En dat het dan ondervonden wordt dat u een helper bent in de nood. Dat u een God van liefde en barmhartigheid bent voor allen die voor u knielen. Och, laten deze zaken toch beleefd mogen worden. Kon het zijn door velen in de gemeente, opdat u, Heere Jezus, een gestalte zou aannemen onder ons in de leden. Heere, wij bidden u uw zegen over deze dienst. Sterk uw dienaar in het spreken. Help ons om uw woord aandachtig te volgen en daarna te luisteren. Zegen de kinderen ook in de kerk. Geef ook dat zij mogen luisteren naar dit Adventsevangelie. En wanneer ze weer vanmiddag naar de zondagschool mogen gaan, zegen hen daar ook met hun leiders. Geef hen bezieling en liefde aan de leiders om dit werk te mogen doen van de zondagschool. Heere, wij bidden u, wilt u in uw gunst op ons neerzien en neem weg onze zonden en zie ons aan in uw gunst, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen de lofzang van Zacharias, de versen 1 en 5... En daar tijdens het voorspel krijgt u gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Eerst de collecte voor de kerk en tweede voor de kerkelijke kassen. En dan zingen we lofzang van Zacharias 1 en 5. De profeet Jeremia is opgesloten in het voorhof van het koninklijk paleis te Jeruzalem. En ondertussen belegeren de Babylonische soldaten de stad. Vele mannen van Juda zijn al gesneuveld. De muren staan op het punt in te storten. Velen zijn al gevangen genomen. Dat had Jeremia ook al aangekondigd, dat dit allemaal zo gebeuren zal vanwege de goddeloosheid. Maar de mensen vonden dat niet fijn om te horen, toen hebben ze maar opgesloten in de gevangenis in het voorhof van het paleis. En dan, wanneer alles verloren lijkt, dan mag Jeremia heerlijke profetieën verkondigen. Dan mag hij het uitspreken dat God Jeruzalem nog zal genezen. Al denken de mensen, nu is alles voorbij, nu is het uit. De Heere zal toch een overvloed van vrede geven. En de gevangenen van Juda en Israël, die keren straks terug, vers 7. En ook al zijn er bijna geen mensen meer over in Jeruzalem, straks zal de stad weer helemaal bewoond zijn. En er zal de stem van de bruid en van de bruidegom daar gehoord worden, vers 11. En er zullen straks ook weer kudden schapen gelegerd worden rondom Jeruzalem en rondom de steden van Juda. En dat is een teken van vrede. Als er oorlog is, dan kun je geen schapen weiden. Er komt vrede straks. Het komt goed. Dat gaat de Heere geven. We kunnen de mensen zich niet voorstellen. Voor hen is er geen toekomst meer. Nu houdt alles op. Nu gaan de gordijnen voorgoed dicht. Het is uit. Maar als u denkt het is uit en over, dan weet God nog een weg. Ook hier voor Jeruzalem. Maar de allergrootste zegen is dat God de Messias zal geven, zijn zoon. En dat zijn zoon hen zal reinigen van al hun ongerechtigheden. Hij zal een eeuwige gerechtigheid verdienen. En zo mag Jeremia de komst aankondigen van de Heere Jezus Christus. In die dagen en te dier tijd zal ik David een spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Terwijl Jeruzalem in puin ligt en het volk geen verwachting meer heeft, gaat God toch verder. Het land zal eerst leeg zijn, maar straks zullen ze weer terugkeren. En vers 14 zegt ons dat de dagen zullen komen dat God dit goede doen zal, dat hij over Israël en Juda gesproken heeft. Het kan lijken alsof er niets gebeurt. Het kan lijken voor ons inzicht en voor ons gevoel dat er niets meer zal gebeuren. Maar de Heere gaat door. Jeruzalem zal herbouwd worden. Zijn beloften zullen vervuld worden. God zal deze spruit der gerechtigheid doen uitspruiten. En dat is het sluitstuk. Dat is de kroon op al deze zegeningen. De kroon dat de Messias zal komen. De kroon op al de heilsbeloften. Want de Heere Jezus, hij zal een eeuwige, heerlijke gerechtigheid bewerken. En dan vers 16. dan zal Jeruzalem zeker wonen. Dat betekent, ze zullen veilig wonen. En vers 17, dan zal er altijd een nakomeling zijn op de troon van Israël. En wat was het ook alweer, wat de engel Gabriel zei tot Maria? Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Jeremia mag hier spreken van die heerlijke verlosser. Israëls Messias. De Heere der gerechtigheid. Dat heeft hij al eerder gedaan. In Jeremia 23, vers 5 en 6. Daar vinden we een soortgelijke profetie. En hier opnieuw. Waarom doet de Heere dat? Waarom herhaalt de Heere wel eens een profetie? Omdat wij zo traag zijn te geloven. Omdat wij zo vergeetachtig zijn. Daarom gaat de Heere het nog een keer onderstrepen. De spruit der gerechtigheid zal komen. En daarom komen al die andere zegeningen ook over Jeruzalem. Al de tijdelijke zegeningen. Die komen er, de bruid en de bruidegom en de kudden schapen. Dat komt allemaal voort uit het feit dat de Messias zal komen. De Heere Jezus, Hij zal komen. Al de beloften Gods die zijn in Christus. Ja en amen. In Christus. Dat laat zien dat in Christus al deze beloften het volk geschonken worden. Al de zegeningen die u in het leven ontvangt. De voorrechten en de zaken waar u dankbaar voor bent. Vergeet het nooit. Ze vloeien u toe vanuit de Heere Jezus Christus. Hij heeft alle zegeningen verdiend. Ook voor het dagelijkse leven. Laten we daar ook bij stilstaan. En laten we daarmee ook tot de Heere inkeren. Heer, u bent zo goed voor mij. Al de zegeningen, niet omdat ik gewerkt heb of dat ik mijn best gedaan heb. Nee, al die zegeningen vloeien mij toe van u, Heere. Alles verdiend door Christus. De grond van al Gods zegeningen ligt in Christus. De grond van al Gods beloften ligt in Christus. En daarom verwijst Jeremia hier naar de zaligmaker die komt. En te midden van de puinhopen van Jeruzalem en de smeulende, rokende puinhopen die daar liggen, mag Jeremia de adventsklokken luiden. Christus moest komen. En daarom moest het volk ook weer terugkomen in hun eigen land. Daar zou de Heere voor zorgen. Want de Heere Jezus moest voortkomen. Hij moest uitspruiten. Hij was de spruit der gerechtigheid. Er moest een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. De wettige troonsopvolger van David moest komen. En het leek eerst zo gering, zo klein. Een spruit, een rijsje, klein stengeltje komt voort uit de aarde. Het lijkt niets. Maar toch ligt er een onoverwinnelijke kracht in deze spruit. De Heere gaat een nieuw begin maken met het huis van David. Nu zal de trouwe koning voortkomen. Al die andere koningen waren ontrouw geworden in goddeloosheid. En daarom zal nu deze koning de gerechtigheid genoemd worden. De spruit der gerechtigheid, de Heere der gerechtigheid, de koning der gerechtigheid. Ja, om dat te begrijpen moeten we een tegenstelling maken. Tussen gerechtigheid en onrechtvaardigheid. Onrechtvaardig wil zeggen, men doet de zonde. Onrechtvaardig, dat betekent het overtreden van Gods wetten. Onrechtvaardig betekent liefdeloosheid en onrecht doen. En zo waren de koningen van Juda. En stel daar tegenover iemand die het goede doet, die liefde is en liefde toont. Iemand die leeft in overeenstemming met Gods wil. Iemand die gehoorzaam is aan God. Die beantwoordt aan het recht, die opkomt voor de armen. Die recht doet aan de verdrukten. Die de geboden van God lief heeft. Die de Heere dient met geheel zijn hart. Dat zijn de rechtvaardigen. Zo was de Heere Jezus. Daar spraken de profeten steeds over. Die koning, als hij komt, hij zal naar het gericht van zijn ogen niet richten. Dus hij ziet niet aan wat voor ogen is. Hij spreekt duidelijk wat recht is. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Hij gaat niet maar af op wat hij hoort, een gerucht. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten. En de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Jesaja 11 vers 3. Hij regeert in gerechtigheid. En de Heere kan ook streng zijn door ook mensen te tuchtigen. Om hen daarmee tot inkeer te brengen. Tot bekering te leiden. Maar steeds heeft de Heere hun geestelijke welstand op het oog. Hij is trouw. Hij zal zijn onderdanen ook nooit begeven. Want gerechtigheid zal de gordel zijn lendenen zijn. Hij is omgord met gerechtigheid. Alles in hem wordt vastgehouden en samengebonden door gerechtigheid. Hij is recht. Wie overtuigt hem van zonde? In deze wereld is niemand rechtvaardig. Maar toch zal God een rechtvaardig mens doen voortkomen. Wij zijn allemaal in zonden en ongerechtigheid geboren. Wie kan een reine geven uit een onreine? Maar hier is de Heere Jezus. Nu zien we het wonder dat er een reine toch voortkomt op deze aarde. Hij is door Gods geest gelegd in de schoot van de maagd Maria. God gaat zelf de verlosser doen voortkomen, dwars door alle onmogelijkheden heen. Het koningshuis van Juda was in elkaar gestort. Het volk van Juda zonk weg in goddeloosheid. En dan moeten wij maar niet onze vinger naar hen wijzen. Wij moeten maar gelijk aan onszelf denken. Aan de afgoden die zo gauw in ons leven aanwezig zijn. En dat wij in feite een puinhoop van ons leven maken. Wij overtreden toch al die 10 geboden die we vanmorgen gehoord hebben. Hebt u dat al gezien? Het zijn niet die Joden, het zijn niet die koningen uit de tijd van Jeremia. Het gaat hier om ons. Wij zijn in feite ook afgeschreven. En wij verdienen voorgoed afgeschreven te worden. Maar wanneer mensen vastlopen en zichzelf geen greintje liefde voor de Heere kunnen geven, en die zichzelf geen gehoorzaamheid kunnen schenken, kijk, dan gaat God werken uit vrije genade. En dan gaat hij gerechtigheid bewerken en schenken in verdorven levens. Gaat hij het leven schenken in een dor, doods leven. Want de Heere doet deze spruit ter gerechtigheid opkomen en hij klimt op. Ook in het leven van een zondig mens, die spruit der gerechtigheid komt op. In het leven, heel persoonlijk, kent u hem? Kent u deze koning in uw leven? Want deze spruit, het lijkt zo klein en teer. Maar deze spruit zal koning zijn. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid. Daarvoor is hij gekomen om koninklijk te strijden tegen de duivel en al de machten van de hel. En hij is gekomen om zichzelf een volk te vergaderen. En dan zal hij ook dat volk beschermen. Hij zal voor dat volk strijden. Hij zal voor dat volk in die strijd zijn eigen leven afleggen. Want dat was de enige betaling. Hoort u bij zijn onderdanen? Of bent u misschien zelf nog koning? Zit u zelf nog op de troon in uw leven? Hebt u al gebogen voor hem? Deze koning wil alles te zeggen hebben over u en mijn leven. Daar heeft hij ook alle recht op. Het is een verschrikkelijke zonde om niet te willen buigen voor deze koning. Het is een misdaad, het is onrecht. Terwijl de Heer ons alles geeft en wij weigeren voor hem te buigen. We weigeren ons voor hem en voor zijn woord gewonnen te geven. Toen u gedoopt werd, toen werd het over uw leven gebeden dat u onder deze koning dapper zou strijden tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk en dat u die zou overwinnen. Dat kunnen wij nooit. Maar dat kan wel als u onderdaan bent van deze koning. Dan strijdt hij voor u en door u. Ziet toch hoe heerlijk deze koning der gerechtigheid is. Hij trekt uit de macht van de duisternis. Hij doet het krachtig, maar hij doet het niet met bruut geweld. Hij richt zijn troon op in ons hart. En zijn troon is een hart, is een troon van liefde. Door zijn geest leert een mens zich dan gewonnen te geven. En wil hij geen weerstand meer bieden. Maar zegt, Heere, wees u mijn koning, mijn God. Ik kan het zelf niet. Ik verknoei alles. Ik verpruts alles. Ik heb u nodig als mijn borg. Als mijn betaling voor de zonde. Ik heb u nodig als mijn gerechtigheid. Als u hem ziet in zijn schoonheid. En u ziet zijn liefde. En wanneer hij zijn wet in uw hart gaat schrijven. Dan ziet u dat hij goed is. Dat deze koning der gerechtigheid alles betekent voor u. Dan begeert u hem als uw koning. En dan gaat deze koning regeren. En weet u, deze koning zal regeren in voorspoed. Voorspoed. Wanneer hij uw koning is, dan zult u ook voorspoed kennen. Hoeft niet te betekenen dat u rijk zult worden. Hoeft niet te betekenen dat u veel zult bezitten. Maar toch zult u voorspoed hebben. Waarom? Omdat uw voeten geslecht worden op de weg des vredes. U wordt geleid op het smalle pad. U gaat richting de hemel, waar alles goed is. Dat is de voorspoed die deze koning geeft. Want hij zal voorspoedig regeren. In Jeremia 23, vers 5 wordt over David en zijn rechtvaardige spruit gesproken, die koning zal zijn en zal regeren en hij zal voorspoedig zijn. Ja, hij zal zelf voorspoedig zijn. Het leek helemaal niet op. Daar in Bethlehem, geboren uit arme mensen, geboren in een beestenstal. Hij had geen bezittingen toen hij op aarde liep. Hij moest verzorgd worden door andere mensen in dagelijks levensonderhoud. Hij was arm en tenslotte werd hij gekruisigd. Is dat voorspoed? En toch was dit voorspoed. Omdat hij de vorst der duisternis verslagen heeft. Omdat hij in heel zijn leven volmaakt geleefd heeft volgens Gods wetten. En omdat hij de schuld betaald heeft aan het kruis. Dat is de voorspoed. En de vruchten van die voorspoed worden gelegd in het leven van allen die hem hebben leren lief krijgen. O, hij zal voorspoedig zijn, deze spruit der gerechtigheid. Het is juist door zijn kruisdood dat hij de dood en de duivel overwonnen heeft. Want de leeuw uit Juda heeft overwonnen. En zijn macht wordt ervaren in het leven van allen die voor hem buigen. Heere, help mij in mijn onmacht. Heere, geef mij wijsheid, geef mij kracht, geef mij licht, geef mij genade, geef mij liefde, geef mij trouw. En deze koning hoort en draagt en ondersteunt. Hij verlost uit de macht van de duivel en hij geeft eeuwig leven. En daarom zegt vers 16 hier ook, dat in die dagen zal Juda verlost worden en Jeruzalem zal veilig wonen. En daar heeft het volk zo ook op hun manier naar verlangd. Ze hoopten op vrijheid en verlossing van die vijanden. En ze hoopten op een verlossing uit de ballingschap. En dat er toch nog weer eens een koning uit het huis van David zou regeren. Ze hoopten op uiterlijke verlossing. Maar de verlossing die de Heere geeft is veel rijker. Het is het eeuwige leven. Het is niet een beperkt koninkrijk over enkele vierkante kilometers in het Midden-Oosten. Daar hoopten de Joden op. Maar wat de Heere geeft is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem en een nieuwe naam. En een nieuwe toekomst, eeuwig leven. Geen dood, geen rouw, geen gekrijt, geen pijn. Dat doet God. Dat is de verlossing. Dat mensen verlost worden uit het verderf. En u die vastzit in het verkeerde. U die uw schuld en tekort ziet. U die misschien spijt hebt van de tijd die al voorbij gegaan is. Die u niet hebt uitgekocht zoals u het had moeten doen. En dat u niet de Heere gezocht hebt zoals u had moeten doen. En nu ziet u daarop terug en u hebt spijt en u denkt u moet het nu verder. Deze koning weet u te verlossen. Want u bent nog in het heden der genade. Mensen die vastzitten in de zonde en bedolven worden onder de puinhopen van ongerechtigheid en wat ze noemen een mislukt leven. Deze mensen worden door deze koning gered. En dat is nou het heerlijke van het kerstevangelie. Daarom moest deze koning komen. Daarom is hij zo dierbaar en zo lieflijk. Daarom is hij die ene heerlijke naam. Hij alleen kan verlossen van de zonde en van de dood. Want die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. en zal niet sterven. En daarom is er toch maar één weg. Voor een ieder van ons. Het is toch maar één weg voor jullie en voor mij en voor u. Te buigen voor deze koning der gerechtigheid. En dat niet uiterlijk. Dat niet voor de vorm, dat niet voor de mensen, maar heel persoonlijk, alleen, in de binnenkamer. Daar wordt hij gevonden, op uw knieën, buigen. Dat is toch de enige weg. Geef het op. Geef het op voor deze koning. Deze koning zal recht en gerechtigheid doen op aarde. Zijn regering wordt aangeduid als rechtvaardig. Gerechtigheid, rechtvaardig. En het woord recht, dat ziet op de bescherming van de onschuldigen. Wie zijn die onschuldigen? Er is toch niemand onschuldig? Nee. Maar zijn volk wat bestreden wordt door de vorst der duisternis. Ze zijn onschuldig verklaard door God de Vader. En ze worden bestreden van alle kanten. Deze koning zal hen ten redder zijn. Hij beschermt hen. Hij komt voor hen op. Dat is het recht van deze koning. Maar nog veel meer. Nog belangrijker, het recht van deze koning wijst op de gerechtigheid die hij schenkt aan arme zondaren. Wat is zijn gerechtigheid? Hij heeft de geboden van God volmaakt gehouden. Hij heeft een volkomen betaling voor de zonde gegeven. Hij heeft aan het recht van God voldaan. En gerechtigheid ziet dan op het eeuwige leven. Op grond van het recht, Sion wordt door recht verlost. En zo krijgen Gods kinderen een onvervreemdbaar recht op het eeuwige leven. En dat ligt gegrond op het werk van Christus, op zijn gerechtigheid. Hij zou regeren in gerechtigheid. Dat ziet ook op de rechtvaardige straf wanneer men deze koning voorbij leeft. En heus nog wel wat godsdienst aan de hand wil houden. En heus nog wel netjes wil leven. Maar voor de rest, ik deins terug voor de consequenties van deze koning. Want dat kost mij mezelf. En dat wil ik niet. Dan heb ik het zelf niet meer te zeggen in mijn leven. Maar op zulken komt de gerechtvaardigde straf van God. Want zij die weigeren te buigen, zijn deze koning ongehoorzaam. Ze zullen voor zijn aangezicht geslacht worden en verwezen worden naar de buitenste duisternis. Want hij is wel de koning der gerechtigheid. En wat een verademing is dit. Dat hij, deze koning, regeert in gerechtigheid. Wat een verademing is dit voor Godvrezende mensen. Dat was al zo onder de tijd van Jeremia, de Godvrezenden die er nog over waren in Sion. Die leden onder die koningen. En die laatste koning, Zedekia, het woord Zedek betekent rechtvaardig. En hij was helemaal geen rechtvaardige koning, helemaal geen Zedek koning. En de mensen zuchten daaronder. Maar toch zal God een koning der gerechtigheid geven. En die zal in eeuwigheid regeren. En zo is deze koning vol gerechtigheid. Hij zal strijden tegen de machten van de hel en hij zal hen overwinnen. Hij zal de wijnpersbak van de toren Gods alleen vertreden. Hij sprak tot zijn vervolgers, indien ge mij zoekt, laat deze heen gaan. Want de Heere Jezus ging alleen verder. Alleen heeft hij gestreden tegen de machten van de duisternis. En hij heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Hij heeft het recht laten zegevieren. Hij zal zijn verdrukten verlossen. Hij kent hen die op hem hopen. Die op zijn gerechtigheid hopen. Die tot hem vluchten. Hij zal hen eeuwig volkomen, volmaakt verlossen. En zo moeten alle dingen meewerken ten goede voor dat volk dat leeft onder de banier van deze koning der gerechtigheid. En zo deze koning voor u is, wie of wat zal dan nog tegen u zijn? Deze koning is een herder. Onder Israël moesten de koningen een herder zijn. Het beeld van zorg voor het volk, maar zo deden ze niet. Maar deze koning zal wel zorg hebben voor al zijn schapen. Van de kleinste tot de grootste. Hij zal het recht voortbrengen. En dan kijken we nog een keer naar de Heere Jezus. Hoe hij wandelde in Judea, in Galilea. Geen onrecht kwam van zijn lippen. Hij kon zeggen, wie van u overtuigt mij van zonde? Hij heeft altijd de wil van zijn vader gedaan. Hij heeft zijn vader verheerlijkt. Hij heeft de woorden van zijn vader bekendgemaakt. Hij heeft al Gods wetten gehouden. Hij heeft altijd zijn God volmaakt lief gehad. En zo heeft hij gerechtigheid voortgebracht. En daarom, daarnaast heeft de Heere Jezus de gerechtigheid van God volkomen vervuld in het leven van zijn kinderen. Zodat zijn kinderen straks met al het kromme wat in hun leven was, heeft de Heere Jezus recht gemaakt. Zodat ze straks zonder vlek of rimpel, zonder zonde, zonder enig gebrek voor de Heere God de Vader gesteld zullen worden. Omdat de Zoon van God regeerde in gerechtigheid. Misschien denkt u, hoe komt het ooit nog goed met mij? Dat uw leven lijkt op een dor stuk hout. Waar geen leven meer in ligt. En dan hebt u geen verwachting en geen hoop. Het lijkt onmogelijk. Maar hij zal regeren. Hij regeert nu. En wanneer hij komt in uw leven, gebeuren er wonderen. U wordt uitgenodigd om tot deze koning te komen met uw dor en onvruchtbaar bestaan. En daar mag u uw schuld en tekort belijden. En daar mag u de onmogelijkheid uitspreken om nog iets goeds voor God te kunnen voortbrengen. En al lijkt uw roepen zo klein en al lijken uw gebeden zo onbetekenend en dat er geen leven in is, toch gaat deze koning horen naar dat arm volk dat naar hem opziet. En de Heere gaat hen opwekken om te hongeren en te dorsten naar zijn gerechtigheid. Dat is al het begin van zijn werk. En dan gaat zijn geest overtuigen van zonde en oordeel in ons leven. En dan gaat de geest laten zien de gerechtigheid die buiten ons ligt in de Heere Jezus. Dan loopt de mens ook vast met zichzelf en zo gaat u roepen naar deze koning. Hij had ook een begin wat onmogelijk leek. Wie wordt er nou uit een maagd geboren? Onmogelijk, zei Jozef. Hij wilde Maria verlaten. Maar de engel zei: vrees niet Maria tot u te nemen. Want hetgeen dat in haar is, is uit de Heilige Geest. Onmogelijk. U bent ook onmogelijk. Hoe kan het ooit nog goed komen? Maar deze koning werkt door de onmogelijkheden heen. In hem vindt u rust. In hem vindt u behoud. Zo alleen hebt u rust. Het is heel erg wanneer u nog voor eigen rekening leeft. Het is heel erg wanneer wij met mooie woorden en met kerkelijke trouw toch de Heere buiten ons leven houden. En ik vrees soms dat dat gebeurt. Ik ben geen hartenkenner, gelukkig niet. Ik heb genoeg aan mijn eigen hart. Maar het gaat wel om waarheid en oprechtheid in het binnenste. En als u een goede baan wilde hebben en promotie wilde hebben, dan deed u daar uw best voor. En dan ging u ook 's avonds vakdiploma's halen, want u wilde vooruitkomen, nietwaar? Goed zo. Maar dan het eeuwige leven. Wat hebben we daarvoor over? Is er een worstelen om deze koning te kennen? Is er een roepen naar deze koning? Is er een zelftucht? Is er een zelfonderzoek? Is er een belijden, een hartelijk belijden? Is er een smeken, Heere, doe mij mezelf meer kennen? Is er een strijden om in te gaan? En al die tegensprekers en al die ontmoedigende gedachten die op u vallen vanuit de vorst der duisternis, om daar niet aan toe te geven, maar door te gaan. Gaan we goed met onze tijd om? Uw werk is niet alles. De Heere is alles. De Heere vraagt niet al uw tijd, maar hij vraagt wel om het ernstigst genomen te worden van alles in het leven. Het is vreselijk wanneer we niet buigen voor deze koning. En onthoud het maar als u straks voor deze rechter moet komen. En u moet zeggen, we hebben gegeten en gedronken in uw tegenwoordigheid. Of dat een dominee moet zeggen, ik heb gepreekt in uw tegenwoordigheid. Of een ambtsdrager moet zeggen, we hebben geleerd in uw tegenwoordigheid. En dat hij van ons moet zeggen, ik ken u niet. Waarom niet? Omdat ons hart dicht was voor hem. Daar gaat het om. Mijn zoon, geef mij je hart. Zonder hem heb je nooit rust. Je hebt ook nooit vrede. Zonder hem nooit echt voorspoed. Dan leef je maar wat door. Je probeert wat te genieten. En je doet je ogen dicht voor de dood. Daar denk je dan niet meer aan. Zo leven de mensen, anno 2016. Maar wij weten beter. Christus wordt u voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden, Romeinen 3, vers 25. En daarom is de naam waarmee hij genoemd zal worden, de Heere onze gerechtigheid. Dat zien we dan in vers 16. De Heere onze gerechtigheid, daar heeft Jeremia al eerder gezegd. In Jeremia 23 vers 5. En daar werd de Heere Jezus genoemd. Dit is de naam waarmee wij hem noemen zullen. De Heere onze gerechtigheid. Dat is de Heere Jezus Christus. Maar hier in dit vers, vers 16, ligt er een beetje anders. Als u dat meeleest. Dan staat er genoemd. Dat Jeruzalem zal zeker wonen en deze is die haar roepen zal. Dat kunnen we ook als volgt vertalen. Dat de Heere, dat Jeruzalem zal zeker worden. En ze zal genoemd worden, de Heere, onze gerechtigheid. Ze zal genoemd worden. Ze kan het ook roepen. U bent de Heere, onze gerechtigheid. Maar het kan ook vertaald worden, ze zal genoemd worden, de Heere onze gerechtigheid. Wat betekent dat? Zijn toch niet de Heere? Nee, ze zijn niet de Heere. Maar toch dragen ze de naam van Sions God. Ze dragen de naam van deze koning. Ze hebben zichzelf leren kennen als onrechtvaardigen. Maar door Christus worden zij rechtvaardig verklaard. En nu zoeken zij de gerechtigheid die er in Christus is. En ze willen naar zijn gerechtigheid wandelen. Ze strijden tegen de kwade lusten. Ze krijgen Gods wetten lief. En wat gebeurt er dan? Dan worden ze genoemd naar deze koning. Ze worden christenen genoemd naar Christus. Bent u in oprechtheid een christen, rust de naam van Christus op u, een christgelovige. Wordt zijn gerechtigheid in ons gevonden, kan de hemel van u getuigen dat u bij de Heere Jezus hoort. En dat u daarom wordt genoemd de Heere hun gerechtigheid. Dit koninkrijk van Christus is een geestelijk koninkrijk. En het loopt erop uit dat heel zijn volk veranderd wordt naar zijn beeld. Ze zullen niet alleen zijn naam dragen, de naam van Sions kinderen dragen, maar ze zullen ook zijn beeld dragen. Ze zullen volmaakt vernieuwd worden. En straks zullen ze zonder zonde de Heeren lief hebben. Dat is Advent. Uitzien naar straks. Om eeuwig bij de Heeren te zijn. Vernieuwd te worden naar gerechtigheid en in waarheid. Om dan Gods wet lief te hebben, volmaakt te gehoorzamen, waar ze hier op aarde naar verlangen. Dat zal uiteindelijk vervuld worden in dat koninkrijk dat deze koning der gerechtigheid weggelegd heeft voor allen die hem lief hebben. Hij is de koning der gerechtigheid. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Maar van hem zal men zeggen, in de Heere zijn gerechtigheid en sterkte. En tot hem zal men komen, kennen wij hem als onze gerechtigheid en sterkte. Zijn we al tot hem gekomen? Zoeken we onze gerechtigheid buiten onszelf in Christus? Want de Vader heeft alleen maar genoeg aan zijn volmaakte gerechtigheid. En daar moeten wij ook genoeg aan hebben. Niets uit ons, alles uit hem. Zo gaat u naar Jeruzalem. En daarom die naam. De Heere onze gerechtigheid. Die naam moeten wij leren spellen. In de binnenkamer. Wat een heerlijke naam. Wat een heerlijke zaak. Mensen die niets hebben dan ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Ze mogen zijn volmaakte gerechtigheid leren kennen. Dan worden mijn zonden mij niet meer toegerekend. En wat mij wel wordt toegerekend, dat is de heerlijke, de volmaakte gerechtigheid van God. En dan heeft God niets meer te eisen. Dan ben ik eeuwig vrij, eeuwig verlost. Dan kan niemand meer beschuldiging tegen mij inbrengen. Want ik sta onder deze koning der gerechtigheid. En daarom is deze naam mij alles waard. Alle klinkende namen van deze wereld worden straks allemaal vergeten. Alleen deze naam blijft tot in eeuwigheid schitteren. Met deze naam kunt u leven en sterven. Door deze naam zou Juda verlost worden en zou Jeruzalem weer veilig wonen. En dan denken we dan maar gelijk aan het nieuwe Jeruzalem. En aan het verloste Juda, het volk van Sion in de hemel. Daar staan de poorten altijd open. Daar is geen zon of maan nodig om hen te verlichten. Omdat deze koning zelf haar zal verlichten. Daar zal geen gebrek zijn. Het volk dat daar woont zal eeuwige zaligheid genieten. Dat is nou de uitkomst van wat Jeremia hier zag. Dat deze koning der gerechtigheid zou komen. En daar zullen ze eeuwig roemen in de Heere onze gerechtigheid. In die dag zal de Heere alles in allen zijn. En dan zal zijn naam op hun lippen zijn. Want de Heere is heerlijk. En daarom is de hemel zo heerlijk. Vanwege deze koning. Amen. Zullen wij zingen Psalm 71, de versen 14 en 18. 71, 14 en 18. Laten wij bidden en danken. Het past ons uw grote naam te danken, te erkennen dat u zulk een wonder gedaan hebt, dat u uw Zoon hebt gegeven en dat u, Heere Jezus, de Koning der gerechtigheid bent en dat u die spruit bent die voort zou komen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Heere, u moet aanbeden worden. U moet geloofd worden. Leer het ons om u te aanbidden in geest en waarheid. Leer het ons om u te loven, om u lief te hebben, om u te volgen. Heere, breng ons in die nauwe band aan u. Wil met uw geest en woord werken tot bekering. Wil overkomen in harten van hen die tot u zuchten. Bewaar ons ervoor dat wij op een afstand zouden blijven staan. Bewaar ons ervoor dat we dicht bij de nauwe poort staan, maar dat we er niet doorheen gaan. Heere, wil met uw geest ons gedenken. Breng ons vanavond weer samen in uw huis en hoort u ons om Jezus wil. Amen. Zullen wij zingen Psalm 35, vers 13. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.